onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij Psalm 64, de versen 1 en 10. Te behaag u mij gehoor te geven. Ik zend mijn klaagstem tot uw troon. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heere alleen. Dat is Psalm 64, de versen 1 en 10. Er zijn twee schriftlezingen vanavond. De eerste schriftlezing is Psalm 19. Wij lezen eerst Psalm 19. Daar lezen wij het woord van de Heere in Psalm 19. Een psalm van David voor de opperzangmeester. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijner handen werk. De dag aan de dag stort overvloediglijk spraak uit en de nacht aan de nacht toont wetenschap. Geen spraak en geen woorden zijn er waar hun stem niet wordt gehoord. Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde en hun redenen aan het einde der wereld. Hij heeft in dezelfde een tent gesteld voor de zon en die is als een bruidegom uitgaande uit zijn slaapkamer. Zij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Haar uitgang is van het einde des hemels en haar omloop tot aan de einden deszelven. En niets is verborgen voor haar hitte. De wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. De getuigenis des Heren is gewis, de slechten wijsheid gevende. De bevelen des Heren zijn recht, verblijdende het hart. Het gebod des Heren is zuiver, verlichtende de ogen. De vreze des Heren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. De rechten des Heren zijn waarheid, tezamen zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begeerlijker dan goud, ja dan veel fijn goud, en zoeter dan honing en honingzeem. Ook wordt uw knecht door dezelfde klaarlijk vermaand in het houden van die is grote loon. Wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgen afdwalingen. Houd uw knecht ook terug van trotsheden. Laat ze niet over mij heersen. Dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding. Laat de redenen mijns monds en de overdenking mijns harten welbehagelijk zijn voor uw aangezicht. O Heere, mijn rotssteen en mijn verlosser. Tot zover de lezing van Psalm 19. Lezen we nu samen Romeinen 7. Romeinen hoofdstuk 7. Romeinen 7, en we beginnen te lezen bij vers 18. Romeinen 7, vers 18, tot het einde. En daar lezen wij het getuigenis van de apostel Paulus van zichzelf. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij. Maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zodan ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover de schriftlezing. Willen we nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij in aansluiting daarop Psalm 12, de versen 6 en 7. Des Heren woord is rein. En al zijn spreken is zuiver als het allerfijnst metaal. En vers 7, gij zult uw volk in bange tegenspoeden. Hoe het ga, o Heer, bewaren door uw kracht. Psalm 12, de versen 6 en 7, nadat we eens belijdenis gedaan hebben. En ieder spreken met mij in zijn of haar mond en in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij worden geroepen om te mediteren over zondag 44 van de Heidelberger Catechismus. En we zien naar de vragen 114 en 115. Zondag 44, vraag en antwoord 114 en 115. En daar belijden wij met de kerk. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomen houden? Nee, zij, maar ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Doch al zo dat zij met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Waarom laat ons dan God al zo scherp de 10 geboden preken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Ten eerste opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen en des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Tot zover de catechismus. Zullen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. O heilige, heerlijke God, wat bent u goed voor ons, dat wij weer opnieuw in uw huis mogen samenkomen. En daarom bent u goed, omdat hier wij mogen horen over het eeuwige leven. En heel de week zijn wij bezig met ons tijdelijk leven. Dan moet er gewerkt en gestudeerd worden. Maar nu mogen wij op deze zondag bijeenkomen in uw huis om te horen over het eeuwige leven. Want Heere, wat u geeft, dat gaat ver ons denken en onze verwachting te boven. We belijden u dat wij de werkelijkheid ook niet zien zoals het is. En een mens van nature wil al zijn hulp en heil in deze wereld zoeken. Maar wat een zegen wanneer we daarvan afgebracht worden. En wanneer we de mens mogen zien zoals hij geschapen is voor u. We zijn geschapen voor een eeuwigheid. We zijn lichaam en ziel. U hebt ons gemaakt. Wij behoren u toe. En daarom hebt u ook alle recht op ons leven. En alleen in een leven met u zullen wij werkelijk voldoening en vervulling en vrede en blijdschap en het ware geluk ontvangen. Maar in een leven tegen u, in een leven in deze wereld, worden we steeds maar weer voortgezweept door onze eigen lusten, door onze eigen verkeerde gedachten. En komt de mens nooit tot ware vrede. Heere, wat bent u goed dat u nog de moeite neemt om tot ons te komen. Want Heere, wij hebben het niet goed gedaan. Wij hebben uw geboden geschonden. We hebben een hart dat van nature onszelf zoekt en niet u. Terwijl u eerst alles zo heerlijk rein en goed had gemaakt, ons goed had geschapen. En na de diepe val van de mens en opstand tegen u, komt u toch nog tot de mens met afkondiging van vrede, afkondiging van genade. En zo geeft u nog zoveel blijken van uw zorg in ons dagelijks leven. Heere, wat bent u dan toch goed? Dan doet u alleen maar goed. En als het erop aankomt, dan doen wij alleen maar verkeerd. En zo, Heere, mogen wij ons wel diep voor u verootmoedigen. En u erkennen en u danken dat u zo goed voor ons wilt zijn. Heere, wij vragen u of u ons een zegen wilt geven in deze dienst. Of u ons wilt helpen om te luisteren naar het onderwijs van de catechismus. Want de catechismus is een samenvatting van uw woord en geeft ons zo duidelijk de leer van uw woord weer. Schenk ons genade, Heere, dat we eerbiedig mogen luisteren naar de uitleg van uw woord. En geef, Heere, dat er ook een gebed in ons hart mag zijn, dat wij ook u mogen kennen. Want wie u kent, die heeft het leven, die wordt behouden. O Heere, schenk zo genade. Wil toch uit uw hoge hemel op ons in genade neerzien. Wil toch afdalen met uw heilige geest. Wil toch in harten werken. Wil harten omzetten. Wil harten onwederstandelijk trekken. Zij die geen hart hebben voor u, zij die nog misschien volop in de wereld leven, maar verwacht worden om hier in de kerk te komen, maar eigenlijk geen zin hebben, omdat ze u niet kennen. U bent de schoonste der mensenkinderen. Al wat aan u is, is gans begeerlijk. U bent de liefste. U bent degene die alles hebt. en alles zult doen voor uw kinderen. Ze zullen de hemel en de aarde beërven. U zult hen alles geven. Heere, ge zijt zo goed. Ge zijt zo waard om gediend en gevolgd te worden. En dwaas is de mens die zich van u afkeert. En nou zijn wij allemaal dwaas. Maar we keren ons allemaal van u af. Heere, bekeer ons tot u. En dan vooral als we u niet kennen, bekeer ons dan zo voor die eerste keer in dat wonder van de wedergeboorte, dat alles anders en nieuw mag worden in ons leven. Maar ook wanneer we u door genade kennen en wanneer we de liefde tot u kennen en een begeerte hebben om meer uw lief te hebben en u te gehoorzamen, dan nog, Heere, hebben we het nodig om steeds weer door u bekeerd te worden in de dagelijkse bekering, om dagelijks weer tot u getrokken te worden, want uw volk struikelt in velen. En uw volk is diep en steil van u afhankelijk. Heere God, wil in genade op ons allemaal neerzien. Gedenk de jongens en de meisjes die in de kerk zijn. Geef dat ze zullen luisteren en dat ze gezegend mogen worden. Op een jonge leeftijd u leren liefhebben. Heere, help ons zo in alles wat wij mogen doen, in ons zingen, in ons orgel spelen. Heere, zegent u onze organisten. En stelt u hen tot een zegen in het midden van onze gemeente. Heere, zegen de koster en al het werk wat hij mag doen. Het werk van de hulpkoster. Heere, schenk zo uw genade. Zegen het werk van de kerkenraad. Ook in de komende week bedouw hen met uw genade. Heer, ontferm u over onze gemeente. Woon in ons midden. En wilt u uw wonderen nog heerlijk maken. Heere, ach, daal neer, wees in ons midden en wil ons verblijden door uw daden en omzien naar ons in genade. Heere, gedenk onze jonge mensen, leren in dit leven en in deze wereld te staan, maar niet van deze wereld te zijn. Laat hun hart op een jonge leeftijd al toegewijd mogen zijn aan u, de levende God. Geef hen een lust om de Heere te vrezen. Heere God, zegen de kinderen als ze naar school gaan. Zegen ook het christelijk onderwijs op ons dorp. Geef liefde bij het onderwijzend personeel om de kinderen te onderwijzen, ook over u. En geef dat ze een voorbeeld mogen zijn, ook van Gods vrucht. Zo kan een leraar of een onderwijzer of onderwijzeres zoveel betekenen voor kinderen. Heere, we bidden u of u ons gemeentebestuur wil gedenken met alle beslissingen die genomen moeten worden. Ook de burgemeester en gedenk, Heer, ook de landelijke regering. U weet wat ook daar nodig is. Heere, we bidden u of we nog enigszins geregeerd mogen worden overeenkomstig uw wetten. En dat Nederland nog altijd een toevluchtsland mag zijn voor hen die vervolgd worden om hun geloof. Heere, wij bidden u voor de vervolgde kinderen Gods. En wij vragen u of u hen moed en krachten wil geven. En of u krachtig met uw Heilige Geest wil werken om hen te bemoedigen. En dat ze uw wonderen mogen zien. En de uitkomsten die u geeft. En het uitzicht wat u schenkt op het eeuwige leven. En dat er toch zo'n krachtige getuigenis mag klinken van uw vervolgde kinderen. Ja, van heel uw kerk. Dat ook de vijanden tot bekering mogen komen en dat uw naam daarin geëerd wordt. Heere, breid uw koninkrijk uit. Zegen uw kerk overal op deze wereld en wil in genade het zendingswerk gedenken. Zegen het Bijbelvertaalwerk. Zegen hen die op wat voor wijze ook verbonden zijn aan het zendingswerk. Zegen hun werk en geef, Heere, dat uw koninkrijk mag komen door heel deze wereld heen. Zegen de zendingswerkers, ook vanuit onze kerken. We bidden u voor broeder en zuster Hessel en Kobe Visser. Bekwaam en sterk hen bij al het werk wat ze daar in Botswana mogen doen. Breid zo uw kerk uit. Heere God, gedenk het volk Israël. Wil ze tot bekering brengen. Wil hun ogen openen dat ze de Messias mogen zien. En dat ze niet alleen beschermd zullen worden te midden van al hun vijanden, maar Heere, dat ze niet alleen welvarend zullen zijn, maar Heere, dat u uw geest op hen weer zult uitgieten en dat ze zullen klagen voor uw aangezicht over wie ze zijn geweest voor u en dat Israël weer opnieuw een licht mag zijn in het midden van deze wereld. Heere, we bidden u om genade, dat u onze gebeden wilt verhoren, uw dienaar wil sterken in het preken, ons wil helpen in het luisteren. Heere, hoor ons bidden. U wordt niet minder van het geven. U wordt niet rijker wanneer u een zegen inhoudt. Heere, wil toch in genade op ons neerzien. Verhoog uw naam. En maak uw weldaden wonderbaar om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen en uw gaven. En laten we dan zingen op Psalm 131. Psalm 131, de verzen die u daar vindt. hebben in de afgelopen tijd de 10 geboden van God behandeld. We hebben daar ook gezien dat het niet gaat om een formele of uiterlijke gehoorzaamheid, maar dat de Heere van ons vraagt een innerlijke gehoorzaamheid. Met het hart, met uw houding, met het verstand, als ook met uw daden. En nu stelt de Heidelberger de praktische vraag of wij deze geboden volkomen kunnen houden. Dat hebben we al eerder gezien in de catechismus, zo'n vraag. Na zondag 2, vraag en antwoord 5. Kunt gij dit alles volkomen houden? En het antwoord luidde, nee ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. En hier in zondag 44, in vraag en antwoord 114, daar zien we een soortgelijke vraag. Alleen hier is het meer direct, meer persoonlijk. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomen houden? Nu wordt het wat meer direct, gericht, gespecificeerd. Maar zij die tot God bekeerd zijn, kunnen zij dan op zo'n positie komen, zo'n status komen, zo'n stand, dat zij niet meer zondigen? Het zijn mensen die dat beweerd hebben, dat zij inderdaad niet meer gezondigd hebben in bepaalde tijd. Dat is duidelijk tegen het heilig woord van de Heere in. Het feit alleen dat ze zoiets durven beweren laat al zien dat dat niet klopt. Want dan een mens denkt dan te goed van zichzelf. Maar u merkt wel hier dat deze vraag toch wat gericht is, gespecificeerd is, gericht op hen die tot God bekeerd zijn. Hen die overgezet zijn vanuit de dood in het leven, die wedergeboren zijn door de krachtige werking van Gods geest. En deze mensen die kennen hun vorige leven, een leven waarin ze nog voor zichzelf leefden en God niet kenden. Maar nu is alles nieuw geworden. Het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Ze zijn verlost door de Heere Jezus Christus. God heeft hen wel gedaan. Ze kunnen het meezingen, God heb ik lief. Nou, kunnen deze mensen volkomen de geboden van God houden? Nou, het antwoord is inderdaad heel ontnuchterend. Het is ook heel radicaal. Het is heel schokkend. Ze zeggen nee. Nee. Kunt gij dit? Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? Nee. Dan zouden we denken, nee, ze kunnen het niet volkomen houden. Nee, dat kan niet, nee. Maar toch wel een heel eind hoor. Toch wel bijna wel. Nou, dat zouden wij verwacht hebben. Maar dan krijgen we een heel ander antwoord, een heel eerlijk antwoord. De catechismus legt Gods woord zo heel duidelijk uit. Heel persoonlijk. Heel duidelijk. Nee. Maar ook de allerheiligsten, zolang als ze in dit leven zijn, hebben maar een klein begin van deze gehoorzaamheid. Zolang ze in dit leven zijn. Kijk, jongens en meisjes, straks in de hemel, dan zondigen ze niet meer. Dan houden ze volkomen al de geboden van God. Dan hebben ze God helemaal lief. Met heel hun hart, hun ziel, hun kracht en alles wat ze hebben. Maar hier, zolang ze in dit leven zijn, hebben ze maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Dus het is een heel heftig antwoord hier. Het is een heel ontdekkend antwoord. Het zegt niet dat zij die maar pas bekeerd zijn tot God, En die nog geoefend en nog onderwezen moeten worden. Dat zij maar een klein begin hebben, maar dat ze er wel mee kunnen groeien. Nee, het gaat hier niet om hen die mag nog jong in het geloof zijn, die nog ongeoefend zijn, die de Heer nog niet zo lang kennen. Nee, het gaat hier over de allerheiligsten. Wat zijn dat voor mensen? Ja, wie zullen dat zijn geweest? Wij kennen de harten niet. Misschien kunnen we denken aan de apostel Johannes en de andere apostelen. Misschien aan sommige kinderen van God die tot rijke zegen geweest zijn in de kerkgeschiedenis. Bekende namen die wij wel kennen, hun boeken lezen we wel. Of misschien kunnen we denken aan David. Of ja, wat zullen we zeggen? Wie zijn die allerheiligsten? Nou, het gaat hier dus om mensen in ieder geval die goed onderwezen zijn. En die geoefend zijn in de vreze des Heren. Die zijn door de Heren apart genomen. Ze hebben persoonlijk onderwijs van de Heren gehad. De Heer heeft hen bij de hand geleid. Heeft bemoeienissen met hen gehad. Heeft hen door vele geestelijke bestrijdingen heen geleid. En overal zijn ze doorheen gekomen. En hebben ze in zijn kracht overwonnen. Het zijn mensen die geleerd hebben de Heere lief te hebben. Ze hebben ook een sterk geloof wanneer anderen afvallen, wanneer anderen de moed opgeven. Dan zeggen zij, we gaan door met de Heere, kan het. Het zijn mensen die zelfverloochening hebben, volkomen toewijding aan de Heere. Die veel voor de Heer en zijn dienst hebben overgehad. Het zijn voorbeeldige kinderen van God. Mensen waar we met diep respect naar omhoog zien. Dat zijn de allerheiligste kinderen van God. Die zijn het allermeest toegewijd aan de Heer. Een doorgeleid kind van God. Die warm en gunnend was, waar geen wetticisme was, maar pure, zuivere toegewijdheid aan de Heere. Zo beleven wij dat, zo zien wij dat. Nou, die mensen hebben maar een begin, nee, een klein begin van deze gehoorzaamheid. Nou, dat hadden wij niet verwacht. We kunnen begrijpen dat de allerheiligsten niet volmaakt zijn. We kunnen ook begrijpen dat ze nog ook een oude mens hebben, die hen van God wil aftrekken. Maar we zouden verwachten dat die mensen toch wel echt helemaal toegewijd zouden zijn aan God. En ze verheugen zich in al zijn geboden. Ze zijn bewogen door de liefde, dus ze zullen toch wel heel wat van Gods geboden weten te houden. We zouden toch verwachten dat ze heel wat vooruitgang gemaakt hebben in het dienen van de Heere. Maar het onthutsende antwoord, het ontnuchterende antwoord van de catechismus is, ze hebben maar een klein begin van deze volmaakte gehoorzaamheid aan God. Wat goed van de catechismus. Wat een prachtig leerboek. Zodat u en ik, en wij horen niet bij de allerheiligsten, bij lange na niet, ik niet en u niet. Zodat wij maar nooit te veel van onszelf denken. En dat wij maar niet voor die verleiding vallen om maar te denken, we zijn toch wel heel wat vooruit gegaan in het dienen van de Heere. En dan kan een mens in zijn dwaasheid nog zeggen, eigenlijk moet God wel dankbaar en blij zijn. Wat een dwaasheid. Wat een zondige gedachte. We hebben nog niet eens een klein begin. We zondigen in vele zaken. En voor één zonde kan God ons naar recht wegdoen, want Hij is de heilige God. En het is heel schriftuurlijk. Kijk maar naar Saulus van Tarsen, die later Paulus genoemd werd. Hoe was Saulus toen hij nog onbekeerd was? Nou, hij was een wolf van een mens. Hij blies moord en dreiging tegen Gods kinderen. Maar toen werd hij bekeerd. Toen werd hij veranderd. En toen is hij het helemaal veranderd. En nu is hij vol liefde tot de broeders. Vol liefde tot zijn medebroeders, de Joden. En hij wil zelf van Christus verbannen zijn. Eigenlijk zegt hij, God mag mij uit het boek des levens wegdoen. Dan zal ik voor eeuwig verloren gaan. Als mijn broeders, de Joden, als zij tot bekering mogen komen. Zoveel liefde had die apostel Paulus. Hij is gevuld met liefde en toewijding, zoveel geleden, zoveel gearbeid. In 2 Korinthe 12 schrijft hij erover wat hij allemaal gedaan heeft. Niet om te roemen, maar omdat ze daar hem zaten te verdenken in Korinthe. En hij zegt, en u dwingt mij om iets te zeggen over mezelf. En toen sprak hij iets erover. Ook gebeurtenissen die niet eens in het boek van Handelingen beschreven zijn. En wat heeft hij gepreekt en gewerkt en geschreven? De groot apostel Paulus, die godzalige man. Nou, kijk, daar zul je een hebben. Die zal wel een heel eind gevorderd zijn. Laat dan vele, vele van Gods kinderen daar lang niet aan toe zijn. Maar Paulus, zo'n man. En wat zegt die man van zichzelf? Romeinen 7. Hij kreunt. Want God heeft zijn ogen verlicht. Hij ziet het. Hij zegt, ik zie een andere wet in mijn leden. In zijn lichaam. In zijn houding. In zijn gedachten. En die wet, dat is een juk. Dat is een werking. Waaraan hij zich wil ontworstelen. Maar niet kan. En die strijd tegen de wet van mijn gemoed, mijn denken. Ik wil iets anders. Ik wil zo niet zijn. Ik wil zo niet leven. Ik wil niet die houding hebben. Ik wil die gedachten niet hebben. Maar in mijn ziel, in mijn denken, in mijn begeren. Dat is de wet van mijn gemoed. En dat is, ik wil God dienen. Maar die wet van mijn leden neemt mij gevangen. Onder de wet der zonde die in mijn leden is. Hij ziet nog zoveel kwaads in zichzelf, wat niet voor de heiligheid en de volmaaktheid van God bestaan kan. En dan zegt hij, komt hij met de slotconclusie. En dat is ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Kijk, dat is hoe hij zichzelf beziet. Dat is niet het einde, dat is niet een punt en verder niets. Hij weet ook in wie hij geloofd heeft. En hij dankt en looft ook de Heere Jezus Christus. Want wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Ik dank God door Jezus Christus. De Heere Jezus is zijn hoop, zijn uitzicht, zijn toekomst. En daarom wil hij ook de Heere Jezus kennen en al meer kennen. En veranderd worden naar zijn beeld. Of ik ook enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Dat de Heere Jezus en zijn kracht in mij mag werken. Daar verlangt hij naar, maar nooit. Ooit zegt hij, ik heb het wel bereikt. Nee, van zichzelf zegt hij, ik ellendig mens. Dat was Paulus. Ja, zegt u misschien, hebben sommige mensen wel gezegd hoor. Ja, Romeinen, daar staat het in. En Romeinen, kijk, daarin beschrijft apostel Paulus heel duidelijk de leer van de godzaligheid, de leer van het heil. Hoe komt een mens tot bekering en de ellende en verlossing en dankbaarheid, dat kun je allemaal in de Romeinenbrief zien. Eigenlijk geeft Paulus daar een soort dogmatiek. Ja, het is geïnspireerde woord van God. Maar daarin beschrijft hij hoe een zondaar zalig wordt. Dus te zeggen, de leer die Paulus daar uiteenzet onder inspiratie van Gods Heilige Geest. En dat Paulus dan in zo'n algemene zin dat zou kunnen zeggen, dat misschien mensen inderdaad dat zullen beleven op die heilsweg. En zo redeneren mensen. Nou, ze hebben het wel mooi fout. Want Paulus spreekt hier wel over zichzelf. Ik zie een andere wet. Als ik het goede wil doen, is het kwade mij nabij. Hij spreekt niet over zijn eertijds. Het is niet, vroeger wilde ik het goede doen en ik kon het niet. Nee, het is nu. Vroeger wou hij helemaal niet het goede. Wilde hij helemaal het niet. Nu is zijn wil omgezet. De wet des gemoeds, zijn denken wil het wel. Maar ik kan het niet. En we weten dat heel zeker, omdat Paulus in een persoonlijke brief, waarin hij niet de leer van de zaligheid uiteenzet, maar waarin hij zich tot Timotheus richt, zijn leerling, waar hij zoveel vreugde aan mocht beleven. En dan schrijft hij in 1 Timotheus 1 vers 15, dit is een getrouw woord, alle aanneming waardig. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Maar toen schreef Paulus verder, van welke ik de voornaamste ben. Daarmee bedoelt hij de ergste zondaar. De ergste zondaar. Ik sta vooraan bij al die zondige mensen. Zo ziet hij zichzelf. Ik ben de slechtste. En zo zegt de catechismus ons dat zelfs de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid hebben. Een heel zwak voorbeeld. Als je mensen wat beter leert kennen, dan leer je ook hun zwakheden kennen. In het gezin heb je dat. In het huwelijk kun je dat hebben. Een man ziet heus wel zwakheid in zijn vrouw. Moet hij ook rekening mee houden. En een vrouw ziet ook zwakheid in haar man. Moet ze ook rekening mee houden. En elkaar helpen en verdragen en voor elkaar zorgen. Het moet van weerskanten gaan. In een goed huwelijk zal dat ook het geval zijn. Maar je leert elkaar wel beter kennen. En zo heb je ook als je mensen leert kennen, persoonlijk in de vriendenkring, en je gaat ze wat meer leren kennen, dan zie je allemaal dingen. Hé, dat had ik toch niet gedacht dat hij zo zou zijn. Zo zijn we mensen. Het is ook als met een schilderij. Een schilderij van een afstand, kijk, oh prachtig, wat is dat mooi. En dan kom je heel dichtbij en dan zie je toch wel vlekken. En toch wel, ja, stukken verf, wat doet dat daar? En ja, zo zie je allemaal tekorten, kun je zeggen. Nou, zo zien we de tekorten in elkaar. Maar God ziet alles van ons. God kent u zelf beter dan u uzelf kent. Wij vergeten de helft van wat wij doen en denken. Maar de Heere ziet het allemaal voortdurend. En voor de Heere is er geen verleden tijd of toekomende tijd. Dat begrijpen wij niet. Voor de Heere is alles nu voor zich. De Heere onthoudt alles wat wij gedaan hebben. Hij doorgrondt ons. En de Heere ziet u en mij met al ons tekort in ons denken, in ons spreken, in ons luisteren, in onze daden, in onze houding, in onze mentaliteit, in onze karaktereigenschappen. En wanneer God nou rechtvaardig zou zijn, eerlijk zou zijn, wat moet hij dan doen? Dan moeten wij weggedaan worden. Want God heeft ons volmaakt geschapen. We waren smetteloos. Het kroonstuk van de schepping. Zo waren wij. Dat begrijpen wij niet goed, want onze gedachten zijn ook al verdorven. Maar zo waren wij. En nu zijn wij gevallen, nu verdienen wij het. Als u spreekt over verdienen, en wat is nou eerlijk en wat is nou recht? Dat elk mens weggedaan moet worden. Als we dat nou eens gaan leren zien, dan worden we heel klein voor God. En dan wordt alles een wonder wat God me geeft. Jacobus 3 vers 2 zegt het toch ook, want wij struikelen allen in een paar dingen. Nee, want wij struikelen allen in vele. En 1 Johannes 1 vers 8, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. En Spreuken 20 vers 9, wie kan zeggen, ik heb mijn hart gezuiverd, ik ben rein van mijn zonde. We kunnen denken aan 1 Koningen 8 vers 46, want geen mens is er die niet zondigt. En Galaten 5 vers 17, want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkaar, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. En daarom is de catechismus volkomen juist. Wat hebben die mannen toch genade gehad om het zo uit te drukken, om het zo te beschrijven. We zien ook in de schrift de heilige mannen Gods, dat ook hun zonden voor ons beschreven worden. En niet alle zonden, maar sommige daarvan. Daar zien we het ook weer, dat ze toch ook maar een klein begin hadden, hooguit. We zien ook David, de man naar Gods hart, die de psalmen gedicht heeft. Kan de Heere dat van ons zeggen? Ik denk het niet. De man of de vrouw naar Gods hart, maar wel van David, die zoveel geloof had, die nog een jongen was, een wat oudere jongen, nog te jong om in het leger mee te gaan. Hij moest op de schapen passen. Maar toen kom je in het leger, zo'n jongen nog, en hij zegt, dan zal ik tegen Goliath strijden, want hij vloekt de heerscharen, God. Zo'n geloof had David. En hij heeft een beer gedood. Dat hoor je niet vaak. Hij heeft een leeuw. Heeft hij doodgeslagen. Dat deed hij in het geloof. Hoe dat gebeurd is, weten we niet. Maar opeens kwam er een leeuw en pakte een schaap. En wat zei David? Ik zal de rest maar beschermen. Nee, hij ging er recht op af. En heeft hij biddend gedaan. Heere, help me. En hij sloeg dat beest dood. En zo heeft hij Goliath geslagen. Dat was een man van geloof. Maar we zien ook wat hij gedaan heeft. Verschillende malen in zijn leven worden zonden beschreven van David. We zien Paulus, een godzalige man, en Barnabas, een zoon der vertroosting. En Barnabas heeft Paulus opgehaald uit Tarsen en geïntroduceerd in de gemeente, het Antiochië. En ze waren samen in en uit. Toch kregen ze later verbittering, oneenigheid. Er ontstond dan een verbittering, alzo dat ze van elkander gescheiden zijn. Handelingen 15 vers 39. Het is later wel weer goed gekomen. Maar het was er toen toch wel. En Abraham, de vriend van God,
die uit geloof Ur-de-Chaldeeën verlaten heeft naar een land wat hij niet wist. Een man van geloof. Maar als hij ergens is met Sara in Egypte, dan denkt hij, ja, dat wordt wel gevaarlijk. Zeg maar dat je mijn zuster bent. En Sara was ook zijn halfzuster. Zeg maar dat je me, anders gaan ze mij doodmaken. Abraham, de man van geloof. Toen kwam hij in grote problemen. Maar de Heer heeft hem eruit gered. En later deed hij het weer. Bij Abimelech. Sara, dat is mijn zuster. Abraham. Ze hebben ook maar een klein begin van deze nieuwe gehoorzaamheid. Nou, en dan kunnen we het over ons hebben, gemeente. U en ik. Hoe leeft u, hoe leef ik? Waar staan wij? Mag u er weet van hebben dat de Heer een goed werk in uw leven begonnen is, wat u niet wilt en niet durft verloochenen? Kunt u zeggen dat de Heer uw verlangen is, uw verheuging is? Dat hij u vrijgezet heeft uit banden van de dood en dat u geleerd hebt om te vluchten en op te zien naar de Heer Jezus Christus? Als dat het geval is, hoe ziet u nou uzelf? Wanneer de Heer echt een goed werk in u begonnen is, dan zal de Heer u ook duidelijk maken dat u zwak bent, dat u hem elke stap van de weg nodig hebt, elke dag, elk moment, en dat u struikelt in vele zaken. Dan wordt dat uw grootste probleem, dat inwonend verderf, de inwonende zonde die nog in mij is. En dan ervaart u dat het geestelijk leven een worsteling is, soms elke dag weer. Maar toch zou u nooit een ander leven willen hebben. Nooit meer terug de wereld in. Daar was het zo koud en leeg. Maar met de Heer, hij vult mijn hart met liefde tot hem. Maar de duivel komt er daar juist op af. En dan wordt er gestreden. En dan ervaar je je zwakheid, je struikelingen. En dan moet je belijden voor de Heer. En u komt er steeds meer achter dat u God niet lief hebt zoals het zou moeten. Maar als het nou is dat we de Heer niet kennen, als we nou geen honger en dorst naar de Heer in ons leven kennen, en als we eigenlijk de Heer buiten ons leven willen houden, en u hebt geen zin om de Heer te dienen, ja, dan ben je nog onbekeerd. Je ziet het niet. Je ziet niet de dood in de wereld en je ziet niet dat het leven alleen in Christus is. En je ziet niet dat je leven verknoeid wordt, verspild en nutteloos is. Wat zal er dan straks met jou gebeuren? Of met u? Als u zonder God leeft, zonder een brandende liefde tot de Heere, zonder een toewijding en overgave aan hebt, waar zult u dan zijn? Hoe moet het dan met u gaan als deze week uw leven wordt afgesneden? Dan zult u wel verantwoording moeten afleggen. En u weet toch wat de Heer Jezus gezegd heeft. Deze in het eeuwige leven en genen in de eeuwige dood. Bind hem aan handen en voeten. En werp hem in de buitenste duisternis. De hel is een werkelijkheid. Nederland is dat aan het vergeten. En dat is de grootste truc van de duivel. Om mensen de hel te leren vergeten. En zelfs de duivel leren vergeten. En zelfs zeggen hij bestaat helemaal niet. Het is de grootste bedrog. En zo worden de mensen zand in de ogen gewreven. Ze zien niet meer, niks meer. Zo worden mensen door een bedrog bij God weggehaald. Maar waar zult u verschijnen? Want het is de mens eenmaal gezet te sterven en daarna het oordeel. 1 Petrus 4 vers 18. Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Waar zult u, goddeloos en zondaar, verschijnen? dan hebt u helemaal geen begin. U hebt niets. U hebt dan nog alleen maar uw oud leven. En dan klagen al uw zonden u aan.
En daarom moet ook Gods wet scherp gepreekt worden. Dat zegt 115. De wet van God moet duidelijk en zuiver gepreekt worden. Opdat door de ontdekkende werking van de Heilige Geest u de werkelijkheid gaat zien. Dat is ontdekkende prediking. En onder zulke prediking zien we al dat we al doodslag bedrijven wanneer we een haatdragende gedachte hebben tegen iemand. Of wanneer we iemand verachten. En dan steel ik al wanneer ik de tijd van mijn baas verspil. En de zonde van de tong die verontreinigen mij. En de zonde van de afgoderij. Om zaken aan te houden die ik meer waardevol vind dan de Heere. Nou, als je al deze zaken ziet vanuit Gods wet, dan word je inderdaad heel klein. En dan zie je inderdaad dat we voor God niet kunnen bestaan. Maar we zijn nog niet klaar met 114. Want er staat ook nog, doch alzo dat zij met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Zelfs Gods volk moet nog belijden dat ze midden in de dood liggen. Zo spreekt het avondmaalsformulier er ook over. Ze liggen nog midden in de dood. Dat zijn Gods kinderen. Dat zijn de gasten aan het avondmaal. Die de Heere hebben leren lief krijgen. Maar ze belijden van zichzelf. Ik lig nog midden in de dood. Door mijn houding, door mijn woorden, door mijn gedachten. Die steeds tegen de Heere ingaan. Maar wat een zegen. Want deze mensen die belijden dat ze midden in de dood liggen. Ze zoeken het leven buiten zichzelf in de Heere Jezus Christus. En ze zoeken zijn gehoorzaamheid op hun leven. Ze zoeken de verdiensten van de Heere Jezus. En u weet het toch, we hebben wel eerder over gehad, dat de Heere Jezus twee zaken moest doen om een mens te zaligen. Hij moest lijden aan het kruis, dat noemen we zijn lijdelijke gehoorzaamheid. Maar hij moest ook de wet van God volkomen houden, dat noemen we zijn dadelijke gehoorzaamheid. Met de daden heeft hij Gods wet volkomen gehouden. Hij heeft alles van Gods wet volkomen gehouden. De Heere Jezus, de enige mens die niet een klein begin had, die niet een begin had, die had een volmaakt vervulling van de wet des Heren, die gezegende Heere Jezus Christus. En zo heeft hij het leven verdiend. En hij heeft de zonde van zijn volk volkomen verzoend. Dat al hun zonden weggedaan worden. Al dat inwonend verderf en al die zondige neigingen en al die verkeerde gedachten. Zij worden helemaal bedekt door het bloed van Christus. En zo krijgt de Heere Jezus juist alle rijkdom en alle waarde. Want wat de Heere Jezus doet in zijn lijden en in zijn gehoorzaamheid, dat wordt nou toegerekend aan zijn kinderen. En zo zijn Gods kinderen vrij, voor eeuwig vrij, verzoend met God, geloofd zij God met diepst ontzag. Maar in zichzelf liggen ze nog midden in de dood. In zichzelf zijn ze arm en ellendig, maar ze mogen roemen in God, in de Heere Jezus Christus. En ze hebben ook de inwoning van Gods geest. En het is juist door de werking van Gods geest dat ze een afschuw hebben van het kwaad in hun eigen leven. En dat ze verlangen hebben
om God te dienen. Een verlangen, een lust om in al zijn geboden te leven. Ze hebben een ernstig voornemen. Niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden Gods te leven. Niet alleen sommige geboden eruit te halen en andere maar te laten zitten. Nee, alles volkomen. Dan wordt er gebeden, verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Maar wanneer de Heere zo uw zaligmaker geworden is, dan hebt u het ook elke dag nodig om weer naar de fontein van Jezus bloed te gaan, waarin uw zonden gewassen worden. Hoe zit dat dan? De Heere heeft toch alles bedekt en alles rechtvaardig verklaard en toch elke dag weer de zonden belijden? Ja, ja. Hoe kan dat dan? Hoe verhoudt zich dat dan? Heeft de Heere dan niet alle zonden in één keer vergeven? Dan hoef je toch niet meer elke dag te bidden om vergeving? Nou, toch wel. Kijk, je moet onderscheid maken tussen de rechtvaardiging. Dat is eens en voor altijd. Dat is een andere staat. Eerst was je onder de vloek van de wet. Maar wanneer de Heer in je leven komt en je door het geloof de Heer Jezus mag omhelzen, dan word je gerechtvaardigd door het geloof. Dan wordt alles nieuw in je leven. Dan sta je in een andere staat, een andere positie ten opzichte van de wet van God. Eerst was de wet, je klaagde je aan. Nu ben je vrijgesproken van de vloek en van de straf van de wet. Dat is de rechtvaardiging. En dat blijft. Dat gaat niet op en neer, dat blijft, dat is vast, zeker, heerlijk. En dat is de rust voor het kind van God, het roemen. Maar in onszelf doen we elke dag verkeerde dingen. En dan mogen we daar niet meer overheen leven. Ja, ik heb wel verkeerd gedaan, maar ik leef maar door. Nee, dat moet nou elke dag weer goed komen. Laten we zeggen, tussen de Heer en je hart. Als je iets tegen je vrouw hebt misdaan, dan moet je het goed maken. Dan zeg je niet, nou, we zijn toch getrouwd, kan ik toch doorleven? Nee, dat moet goed gemaakt, elke dag weer. En de Heere Jezus heeft het ook gezegd, in het Onze Vader. Heeft de Heere toch gezegd, vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En daarom moet het toch nog dagelijks, elke dag, belijden. Want we doen toch elke dag verkeerde dingen. Nou, dan gaan we naar 115 toe. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden preken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? En dan lezen we het antwoord ten eerste op dat wij ons leven lang, onze zondige aard, hoe langer hoe meer leren kennen. Daarom, we moeten de groei in het geloof, is dieper voor de Heere buigen. Groei in het geloof, dat wil zeggen meer van uw eigen verdorven hart zien. Dat er binnenin u een fontein van ongerechtigheid is. Diep buigen voor God. En dan tegelijkertijd ziet u meer en meer de waarde van de Heere Jezus Christus. Aan het begin dacht u dat u het misschien wist, aan het begin van het geestelijke leven. Maar er moest nog veel meer van de noodzaak en de schoonheid van Christus u getoond worden. Hoe meer u ziet hoe verdorven u bent, hoe meer u de waarde ziet van die gezegende zaligmaker. En u ziet hoe noodzakelijk hij is, dat hij het alleen is. Hij is mijn enige grond, mijn enig fundament. Niets in mij, niets in mijn gevoel, niets in mijn gehoorzaamheid, niets in alles wat ik voor de Heer heb gemeend te mogen doen. Er kan alles afgeschreven worden. Het is alleen maar Christus. Hij is de enige zaligheid. U bent alles aan hem verschuldigd. Van alles wat wij doen, daar is zonde. Daar ligt zonde, het is bevlekt daarmee. En daarom zegt 115 ook dat u des te begeeriger bent om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Zo ziet u dat u zo afhankelijker wordt van de Heere Jezus. Dat is groei in het geloof. U dieper naar beneden en de Heere Jezus meer waarde. Dat u meer van hem wil weten en meer hem wil aankleven. Maar er is nog meer, want er zegt het antwoord ook, dat wij ons ook zonder ophouden, ons benaarstigen en God bidden om de genade van de Heilige Geest. Opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden. Wanneer u Christus kent, dan is het doel van uw leven niet uzelf, niet uw eigen eer, niet uw naam, geen rijkdom. Maar dan moet het zijn dat u naar het evenbeeld van God vernieuwd wordt. Leer mij meer van Christus kennen. Druk meer uw beeld op mij af, Heere Jezus. En dan gaat u dagelijks bidden voor zolang u leeft om de werking van de Heilige Geest, om zijn genade, om uw hart zo te vormen dat u zult leven zoals hij dat wil. En dat is een gebed met verwachting. Dat is een gebed wat ook verhoord wordt. Dat is een gebed waar u tot uw vreugde ook ziet dat de Heere aanneemt. En dat u mag zien dat er ook meer liefde tot de Heere komt. Maar tegelijkertijd ziet u ook meer verdorvenheid in uw eigen hart en ziel. U gaat meer zonden zien, maar u gaat minder zonden doen. Want grove zonden worden afgesneden, u keert zich ervan af. Maar toch wordt u groter zondaar voor God. Dat is de authentieke christelijke beleving. Zodat u alleen maar kunt roemen in Christus alleen. En zo mogen wij nu ons eigen leven onderzoeken. Waarvoor leeft u? Wat is het doel van uw leven? Waarom bent u hier? Wat is jouw doel van het leven? We weten wat de mensen in de wereld zeggen wat het doel van het leven is. Maar als de Heere Jezus in u woont, dan is het doel van uw leven om hem te mogen kennen. Dan begeert u hem meer lief te hebben. Dan hebt u een verlangen om gevuld te worden door de Heilige Geest. En om gedragen te worden in zijn liefde. En om hem al meer te kennen, hem gehoorzaam te zijn. En waarom is dat? Omdat dat zo goed is. Omdat Gods wet zo heerlijk is. Gods wet, zegt Psalm 19, is zoeter dan honing. Zoeter dan honingzeem. Het is meer kostbaar dan het fijnste goud. Als ik toch kon leven overeenkomstig Gods wet, dan zou ik volmaakte vrede hebben. Dan zou ik gelukkig zijn. Dan zou ik gemeenschap met God hebben. Dan had ik geen gebrek. Dan was alles goed in mijn leven. De wet geeft vreugde, de wet bewaart voor tranen en de wet bewaart voor ellende. Maar de wet van God geeft eeuwig leven en zegen in het houden van die is grote loon. Gezegend is de man die zo de Heere vreest. Dan hebt u het goed, dan hebt u vrede, dan hebt u een hemel op aarde. Dan straalt vreugde van u af. Vrede in hun hart. Ik heb mensen op hun sterfbed gezien die met vreugde en vrede daar lagen. Ze hadden een schat. En daarom verlangt u te wandelen in zoals God dat wilt, in Gods wegen. Is dat zo bij u? Leeft u zo? Is je grootste verlangen om de Heere lief te hebben? Zo werkt Gods geest. Daar kunt u ook bij nagaan of u bekeerd bent of niet. Dan kunt u nagaan of u de Heere Jezus in uw leven kent. Of u getrokken wordt tot hem. Als dat nou niet het geval is, Dan mag je rustig bidden, Heere, wek in mij op een verlangen om u te kennen. Wek in mij op een verlangen om u te kennen. Maar van nature verlang ik niet naar u. Ik denk aan andere dingen. En ik zie uw schoonheid niet. Ik ben blind. Gij zonen Davids, ontferm u over mij. Ga dan zo bidden. En wat een zegen om zulke mensen te kennen die de liefde van de Heer in hun hart kennen, waar vreugde van afstraalt. Zulke mensen hebben inderdaad een schat, maar de grootste schat komt nog. En daar eindigt de catechismus hiermee. Totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid naar dit leven geraken. De volkomenheid, de volmaaktheid, dat komt nog. En dat moet nou uw doel zijn. Om volmaakt te zijn. Om God te dienen zonder zonde. Om daar volkomen gemeenschap te hebben met God. Die de bron is van het leven. Dat is de hemel. Waarin Gods kinderen zullen schitteren als de zon. We begrijpen zoveel niet. Het klopt allemaal. Maar we begrijpen het niet. Als je in de onmiddellijke tegenwoordigheid bent van een ontoegankelijk licht. En wanneer je zijn beeld afstraalt, dan kan het niet anders. Of je schittert als de zon. Dat is de hemel. Dat is zo heerlijk. Dat is vrede. Dat is geluk. Dat is rijkdom. En wanneer u, kind van God, wanneer u nou denkt, het is allemaal niets met me. En u moet van uzelf denken, ik ellendig mens. Hef dan uw hoofd op, want uw verlossing genaakt. Hebreeën 12, vers 23 spreekt over de volmaakte rechtvaardigen. Zie uit naar wat de Heere voor u heeft weggelegd. Zoals u nu leeft, zo blijft het niet. U gaat nu door moeite heen. U gaat nu door teleurstelling heen. Maar u bent nog in de woestijn. Het hemelse Kanaan komt nog. Het rijkste komt nog. En de volkomenheid is dan het vooruitzicht van een kind van God. Mediteer daarover. Verlang daarnaar. Hang deze God aan en vlucht voortdurend tot hem. Hij die in u een goed werk begonnen is, zal het ook voleindigen tot op de dag van de Heere Jezus Christus. Vraag gedurig om zijn heilige geest in uw leven. Maar als u nog zonder hem leeft, besef dan dat uw leven verknoeit. U verknoeit, u verkwist uw prachtige leven, uw ziel, uw kostbaar zijn, bestaan. Verknoeit u in een leven van de zonde. En het loon van de zonde is de dood. Ach, geef het dan toch op voor de Heere en vraag naar hem. En behoor toch ook bij dat volk van God. Aan de staten van dat volk van God beschreven in Openbaringen 22. Zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn. En ze zullen geen kaars, noch licht der zon nodig hebben. Want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. Amen. Zingen wij Psalm 19, het zesde vers.
Zullen wij bidden?
Heere der heerscharen, u de heilige, de heerlijke, u die troont in een ontoegankelijk licht. We willen uw grote naam hartelijk danken, dat we weer een gedeelte uit uw woord hebben mogen overdenken. We vragen u uw genade en kracht om dit woord met ons mee te nemen en het niet kwijt te raken, maar dat we het leven mogen zoeken. Opnieuw is ons voor de tweede maal vandaag het leven en de dood ons voorgehouden. O, schenk ons genade dat wij het leven mogen zoeken en dat we de dood zouden ontvluchten. Dat we u, Heere Jezus Christus, als Gods onuitsprekelijke gave zouden leren omhelzen. O, wij bidden u of u wilt werken met uw geest in ons midden. Of u wilt omzetten van dood naar leven, hen die nog zonder u leven. Of u ogen wilt openen. Heere, we brengen ons voor u. En we bidden u om uw genade. Ook in het leven van uw kinderen, dat zij ook dagelijks mogen bidden om de kracht van de Heilige Geest. En dat ze dagelijks mogen zoeken te leven overeenkomstig uw wil, uw woord en uw wet. Niet om daarmee de zaligheid te verdienen, want die zaligheid ligt vast in de Heere Jezus, in de rechtvaardiging. O, wat bent u een heerlijke God. Dat we niet de zaligheid meer hoeven te verdienen, maar dat uit liefde en uit dankbaarheid, dat dan uw volk en kinderen zich zullen inspannen om te leven naar uw wil. Heere, wilt u zicht geven op het toekomende wat nog komt? Wilt u uw genade verheerlijken? Heere, neemt u weg al het verkeerde en het tekort in spreken en in luisteren. Gaat u met ons naar huis, bewaar ons deze week. Bescherm ons, bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. En zegent u deze week het werk in de gemeente, de catechisaties, de bijbellezing, verenigingen die wellicht samenkomen en wat er ook mag gebeuren. Heere, wilt u in uw genade op ons neerzien. Om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 119, het derde vers.
De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.